Mijn smekingen, mijn klagen. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij woorden die Paulus schreef aan de christelijke gemeente in Filippi. Waarbij Paulus een dank uitspreekt voor de materiële ondersteuning die hij vanuit de gemeente van Filippi heeft gekregen. Het thema van de preek is vanmorgen: van geven aan God word je rijker. We zingen daarom, gemeente, uit Psalm 112. En daarvan vers 3. Wel hem die steeds zich zal erbarmen, die van het zijne leent de armen. En vers 5. Hij strooit steeds uit aan alle zijden en geeft hun mild die nooddruft lijden, behoefte hebben. De versen 3 en 5. Van Psalm 112. Gemeente, laten we luisteren naar de eisende belofte van de heilige wet van God. Laten we daarna zingen van Psalm 65, het tweede vers. Onze ongerechtigheden verzoent en zuivert gij. Het tweede vers van Psalm 65, na de wet. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zegt tegen hen, heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan, ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem lief hebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, met de lengtemaat, met het gewicht en met de inhoudsmaat. U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere eva en een zuivere hin. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft. U moet al mijn verordeningen en al mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Ik ben de Heere. Bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. Heren van hemel en aarde, we willen als kinderen, jongeren en ouderen hier in de kerk en ook degenen die thuis meekijken en meeluisteren u danken. Dat we deze zondag uit uw hand ontvangen. En dat wij hier in de kerk, dat we hier in vrijheid naartoe konden gaan. Er waren van de kant van de overheid geen belemmeringen. En er was geen spiedend oog van de geheime dienst. Geen dreiging. Wat een voorrecht, heren, waar we veel te weinig bij stilstaan, dat we van zondag tot zondag in vrijheid hier met elkaar in de kerk mogen samenkomen. En dat uw woord verkondigd mag worden. We willen u danken, heren. Voor het grote voorrecht om in een vrij land te wonen. Dat is allerminst vanzelfsprekend. En we denken dan ook op dit moment aan de vele landen en landstreken waar er onderdrukking is. Waar angst is onder de bevolking omdat men niet mag zeggen wat men zou willen zeggen. We bidden dan ook voor hen, onze medemens. We dragen hem en haar aan u op die onderdrukt wordt vanwege geloofsovertuiging of vanwege politieke ideeën. We bevelen in uw vaderlijke zorg uw wereldwijde kerk, heren, ook waar die op een dag als vandaag heel kleinschalig, ook in het geheim, samenkomt. Laat uw geest daar ook werken, zodat degenen die u kennen en u lief hebben, het zullen volhouden om uit uw woord te leven en u te volgen. Geef hen volharding, Heere, en laat de verkondiging van het evangelie op alle plaatsen in de wereld, waar het al verkondigd is of zal worden, tot uitbreiding mogen zijn van uw wereldwijde kerk. Geef ook, Heere, dat uw geest jongeren en ouderen mogen zetten in de vrijheid. De vrijheid die er in de Heere Jezus gevonden wordt. De vrijheid van het kindschap van God. Dat is toch wat ons tot mens maakt, zoals u dat graag ziet. De vrijheid van het kindschap van u, dat is de echte vrijheid. Dan zijn we niet alleen uiterlijk vrij, maar ook van binnen. In ons denken, in ons geweten. Want uw waarheid, uw evangelie, maakt ons los van bindingen en stelt ons in de vrijheid. Heere, die vrijheid mag worden verkondigd. Ook vanmorgen hier in de kerk. Vrijheid. Dat is voor ons Nederlanders sinds mei 1945 een woord met een bijzondere glans. Omdat ons land toen werd bevrijd van nazi-onderdrukking. En we bidden voor onze medemens die die tijd van repressie heeft meegemaakt. En bij wie er juist in deze meidagen nog weer sporen van leed voelbaar zijn, wilt u troosten, zoals u dat alleen kan. We danken u, Heere, voor de vrijheid. Maar in ons dankgebed willen we ook schuld belijden. Het voor u uitspreken. En dan niet wijzen naar het volk, want wij zijn het volk van Nederland. Wij maken daar deel van uit. En Heere, dan hebben we te belijden dat wij als Nederlandse samenleving al te veel en al te vaak afwijken van u, onze bevrijdende God. We belijden u, Heere, dat vrijheid, althans wat wij voor vrijheid houden, waarbij we geen rekening houden met u en met uw woord, dat u daarvan zegt dat dat geen vrijheid is. De verbondenheid aan u, heel persoonlijk, door de kracht van de geest, verbonden aan het woord, dat die gebondenheid aan u, dat zorgt voor een leven in vrijheid. Werkt dat uit, Heere, in ons leven, zoals wij hier voor uw aangezicht zijn als jongeren en ouderen. We bidden als onderdeel van het Nederlandse volk voor Nederland. Dat we de vrijheid zullen gebruiken in verbondenheid aan u en niet door u te negeren. We moeten u belijden, Heere, ook als we naar de wet hebben geluisterd, dat er zoveel bindingen kunnen zijn in ons leven. Ook al leven in een vrij land, kunnen we gaan en staan waar we willen. Maar dat er nog gebondenheid is, die heel veel weg heeft van slavernij. We kunnen verbonden zijn, gebonden zijn door verslavingen. Verslaving aan ons werk of aan drank of aan seks of aan drugs of aan het materiële. Gebondenheid door ons gebonden te weten aan wat men denkt en de groep zegt. Heere, maak ons vrij. Niet individualistisch, egoïstisch, nog minder, Maar maak ons vrij, zodat we mens zijn voor u en voor elkaar. Wij bidden u, Heer, als het gaat over slavernij voor jongeren, kinderen, ouderen die ermee te maken hebben. We denken aan hen die in Azië voor onze kleding zorgen. Maar daar moeten leven op een manier van gebondenheid, angst en onzekerheid. Heren, leid ons door uw woord. Leid ons door uw geest. Gedenk ons als samenleving, ook in deze week waarin we stilstaan bij hen die hun leven gaven voor de vrijheid. Wij bidden u, Heren, voor het Joodse volk, voor wie deze periode heel diep ingrijpend is, jaar in jaar uit. Ontferm u en verzorg met uw genade de geslagen wonden. En geef, Heren, dat het verleden, dat wat we daarvan leren, dat dat een positief effect zal hebben voor het heden. Ook al strijdt daar vandaag de dag heel veel mee, als we om ons heen kijken. We bidden u, Heren, voor de volken en het Joodse volk, om te leven uit de vrijheid die in Christus is. Zegen uw woord vanmorgen. Maak ons ervoor ontvankelijk en laat ons hart zijn als een magneet die uw woord vasthoudt. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd, gemeente, lezen we vanmorgen een gedeelte uit het laatste hoofdstuk van de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Filippi, Filippenzen 4, en we beginnen met elkaar te lezen bij vers 10. Filippenzen 4, vers 10, waar Paulus schrijft: ik ben zeer verblijd geweest in de Heere, dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt niet de gelegenheid gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, wel behagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tegen de achtergrond van wat we hebben gelezen, gemeente, zou ik vanmorgen heel veel nadruk willen leggen bij de volgende aankondiging. uw en jouw aandacht willen vragen voor, en nu zeg ik het met wat ouderwetse woorden, jongens en meisjes, voor de dienst van de offeranden. Die straks gehouden wordt bij de uitgang, waar we onze gaven kunnen geven voor de kerk en voor de diaconie. Dienst van de offeranden, jongens en meisjes. Ik zeg het bewust zo. En waarom? Dat leg ik zo meteen uit. Ergens anders in de Bijbel staat dat de Heere de blijmoedige gever lief heeft. Dit zeg ik ook tegen de achtergrond van het thema van geven aan God word je rijker. Gemeente, tegen de achtergrond van de woordbediening van vanmorgen gaan we zingen uit Psalm 65. We hebben gelezen dat Paulus schrijft: mijn God zal naar zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. We zingen Psalm 65, vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzadigen. Reis op reis. En het zesde vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. De versen 3 en 6 van Psalm 65. Gemeente, het woord wordt u vanmorgen bediend uit Filippenzen 4. We staan stil bij de versen 17 tot 19. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. Ik zei al, gemeente, we staan vanmorgen stil bij het thema van geven aan God word je rijker. Jongens en meisjes, in een kerkdienst doen we de dingen niet zomaar. Ik bedoel dat we, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, eerst gaan bidden. Daar zitten gedachten achter. Dat we eigenlijk vragen, Heere, wilt u ons verstand verlichten met uw Heilige Geest? Zodat we begrijpen waar het over gaat. Zodat we ook zullen doen wat we horen. Dan zou jij zeggen, ja, maar ik ben ook wel eens in een kerkdienst waar de dominees het net andersom doen. Die gaan eerst uit de Bijbel lezen en dan bidden. Ja, daar zit natuurlijk ook een gedachte achter. Eerst God aan het woord, de Bijbel, en dan komen wij met onze woorden. Vandaag, gemeente, uw en jouw aandacht voor een onderdeel waar we misschien niet al te vaak bij stilstaan. Waarbij we het toch anders zijn gaan doen, ook sinds coronatijd. Want, ja, ik denk eventjes aan de collecte. Dat doen we nog steeds anders dan dat we dat vroeger waren gewend. Dan hadden we al gecollecteerd voor de preek. Nu geven we onze gaven straks bij de uitgang. Dus in de kerk, daar zingen we. En daar lezen we. En daar luisteren we. En daar bidden we. En daar geven we. Geven we. En nu kom ik eventjes terug, jongens en meisjes, op wat ik er straks voor de preek al zei. Dienst van de offeranden. Eigenlijk een hele klassieke uitdrukking. Anderen zeggen we gaan collecteren. Maar ik heb nou bewust gezegd dienst van de offeranden. En dat is eigenlijk een hele mooie naam. Want in de kerk daar geven we niet eventjes in het loopje weg, geven we wat. Nee, dat doen we bewust. Je zou kunnen zeggen, met wat je straks geeft, hè, in de collectezak, daar dien je ook mee. Wie dienen we dan, denk jij? Nou ja, als je wat in de collectezak voor de diaconie doet, dan geef je wat voor de mens die hulp nodig heeft, dichtbij, ver weg. En voor de kerk, dan geef je het voor de plaatselijke gemeenten, dat de prediking en de dienst aan God hierdoor kan gaan. Dus bij de dienst van de offeranden, daar dien je God. Daar dien je ook mensen. Nou, dat is het woord dienen. We moeten het ook nog hebben over het woordje offer. Ja, zeg jij natuurlijk, in het Oude Testament dan werd er een schaap geofferd. Een goed, gezond, sterk schaap. Die er heel goed uit moest zien. Daar mocht niks aan mankeren. En als je de tarwe van het land had gehaald, dan gaf je het beste en het eerste van de tarwe, dat bracht je bij God. Dat was een offer. En jij voelt denk ik ook wel, hè, bij het woordje offer, dat is niet iets waarvan je zegt, nou ja, ik heb nog wat over, kom, laat ik eens wat geven. Een offer, dat is dus helemaal niet een fooitje. Bij offer, als je dan wat geeft, dan voel je dat. Nou, daar wil ik het vanmorgen met u en jou over hebben. Wat geven we aan God? Waarom doen we het? En ook vooral, hoe doen we het? God dienen doe je dus ook door geld te geven. Geld geven aan God, aan de kerk. Ja, daar worden de mensen voor wie het bestemd is blij van. En ja, je zal ook merken dat dat ook wat bij jezelf doet. Je wordt er ook zelf blij van. We gaan eens kijken naar wat Paulus ertoe bracht om dit nou op te schrijven. Gemeente, Paulus is aan het eind van zijn schrijven gekomen. En het zal u ook opgevallen zijn dat hij op een hele dankbare toon het een en ander opschrijft. Hij is de mensen in Filippi erg dankbaar voor de manier waarop ze met hem hebben meegeleefd. Die mensen in Filippi, die zeiden niet: laten we maar bidden. Heere God, wilt u het werk van Paulus zegenen? Wilt u er maar voor zorgen dat er heel veel mensen tot bekering komen? En wilt u goed voor Paulus zorgen, heren? Amen. Zo. Dat hebben we gebeden. Nou is het klaar. Nou, Paulus zegt niet dus. Want de Filippenzen die dachten niet: als nou de Heer Jezus maar voor Paulus zorgt, dan hebben wij met ons bidden onze plicht gedaan. En dan hoeven wij verder niks meer te doen. Nee, de Filippense gemeente die besefte de kracht van de Heere voor zijn knecht Paulus, dat kan niet zonder de actieve steun van ons. Mooie combi, hè? De kracht van God kan niet zonder onze activiteit. Paulus die kan niet van de lucht leven. Hij zal moeten eten en drinken. En als hij druk is met het vertellen over de Heer Jezus aan mensen, dan kan hij niet tegelijkertijd in de weer zijn voor zijn brood. Toen zeiden de Filippenzen: laten wij hem nou brood geven. En ze liepen Epafroditus met het een en ander naar Paulus gaan, om met Paulus mee te leven. Dan moeten we niet denken, gemeente, dat Paulus daar nou op zat te vlassen, hoor. Dat hij zat te vlassen op de gaven vanuit de gemeente van Filippi. Het is Paulus helemaal niet te doen om financieel voordeel voor hemzelf. In de tweede Korinthebrief, in 2 Korinthe 8, daar schrijft Paulus: Korintiërs, ik wil niet op jullie kosten leven. Ik wil niet bij jullie de indruk wekken dat ik tijdens mijn evangelisatiewerk op jullie portemonnee leef. En daarom lijkt het me goed dat ik tenten blijf maken, zodat ik in mijn eigen levensonderhoud kan voorzien. U zegt: ja, maar ik me goed herinner, zegt Paulus toch in een andere brief aan diezelfde Korintiërs nog weer wat anders. In 1 Korinthe 9, daar zegt Paulus, en daar legt hij een ander accent. Daar zegt Paulus: evangeliedienaren mogen ervan uitgaan dat ze door de gemeenten worden onderhouden. En dan haalt Paulus een woord van Mozes aan. Mozes die zei: een os die bezig is om tarwe te dorsen, die moest dan door een hoop graan heen lopen om de kaf en koren van elkaar te scheiden. Mozes zei: als zo'n dier nou aan het dorsen is, dan moet je hem niet muilbanden. Wij zouden zeggen: dan moet je hem geen mondkapje voordoen. Want hij moet af en toe eens een hap kunnen nemen van het graan waar die doorheen loopt. Dus laat dat dier nou ook wat eten. Oftewel, een evangeliedienaar die bezig is in de verkondiging van het evangelie, zorgt dat hij aan het eten blijft. We merken wel bij Paulus' gemeente twee noties, hè? Aan de ene kant, Je moet je als evangeliedienaar onafhankelijk weten van giften en financiële ondersteuning van mensen. Blijf vrij van mensen. Want anders loop je gevaar. U zegt welk gevaar? Nou, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Daarom is het goed dat de landelijke kerk voor de traktementen van de predikanten zorgt. Zodat je als predikant onafhankelijk blijft. Zonder dat je benauwd moet worden van laat ik nou dit maar niet zeggen. Want stel dat dat niet goed valt, dan word ik letterlijk afgerekend op mijn boodschap. Dat is de ene kant. Blijf dus vrij, zodat je ook vrij blijft in de verkondiging van het evangelie. Anderzijds dringt Paulus erop aan dat de werkers in de wijngaard van God onderhouden moeten worden in het levensonderhoud. En gemeente, van die opdracht hebben de Filippenzen werk gemaakt. Hij schrijft dat, hè, in vers 16. Geen enkele gemeente werd mijn deelgenoot in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. U voelt wel aan, gemeente, Paulus die gebruikt hier het voorbeeld van het boekhoudkundig grootboek. Aan de ene kant de inkomsten, aan de andere kant de uitgaven. Uitgaven, dat hebben de Filippenzen gedaan. Ze hebben Paulus geld en andere middelen gegeven ter ondersteuning. Je zou kunnen zeggen, dat was een kostenpost voor die mensen. Hartelijk dank voor jullie steun, zegt Paulus. Maar denk nou niet dat ik evangelist ben om jullie geld. Het gaat mij erom dat jullie er beter van worden. Het gaat mij erom, zegt Paulus, dat jullie winst maken. Dat zien we ook in vers 17. Hè? Ik zoek de gave niet, maar de vrucht die op uw rekening toeneemt. Voor vrucht mag je ook lezen de rente. Dus door te geven, gemeente, aan de dienst van God, en dat doen we elke week. Door te geven aan de dienst van God krijg je rente bijgeschreven. Op je eigen rekening. En dan bedoel ik niet uw bankrekening, maar uw rekening die u hebt bij God. Je zou kunnen zeggen, geven aan de Heere God, dat is de beste investering die je kan doen. Want gemeente, we zijn er toch met elkaar wel van overtuigd dat wat hier verkondigd wordt, week in, week uit, het evangelie in Christus. Gemeente, dat is toch een zaak die heeft de toekomst. De zaak van God is de enige zaak in deze wereld die toekomst heeft. En door voor God te geven, investeren we met elkaar in het koninkrijk van God. Als nou gaat vanochtend de gemeente over geloofsbelegging, hè? Dan kunnen wij toch met elkaar wel met een gerust hart zeggen. De door Christus behaalde rendementen in het verleden. Maakt de zin eens af. En dan moet je niet even aan het reclamespotje denken. Die wijzigen we nu. De door Christus behaalde rendementen in het verleden bieden alle garantie voor de toekomst. Dat is wat Paulus ons op het hart wil binden. En de toekomst die God biedt aan zijn kerk, die is gelukkig onafhankelijk, gemeente, van de schommelingen van de AEX. En is niet gevoelig voor wat er op Beursplein 5 gebeurt, of in Frankfurt, of in Londen. Want de belofte van onze God, gemeente, die zijn verzekerd. Die beloften van God, die zijn verzegeld. Met het bloed van het Lam, de Heer Jezus Christus. Ik zou me best voor kunnen stellen dat jij vanochtend zegt van ja, maar wees eventjes nuchter. Door te geven aan welke vorm van kerkenwerk dan ook of evangelisatiewerk, elke euro die je geeft, die ben je kwijt. Simpel zat. Toch? Je saldo is aan het eind van de maand lager. Nou zeg jij, wat moet ik me nou bij die winst van Paulus voorstellen dan? Dat is geestelijke winst. Geloofswinst. Je moet me op dit moment niet vragen om daar nou een getal aan te hangen. Want die geloofswinst is niet in euro's uit te drukken. Maar zeg je, wat is dan die geestelijke winst? Waar hebben we het dan over? Wat moet ik dan aan denken? Dat hangt toch niet zomaar wat in de lucht? Dat heeft toch met mijn leven te maken? Ja, dat klopt. Wat moet je voorstellen bij geestelijke winst? Ik denk dat we met elkaar wel aanvoelen, gemeente, dat heeft alles te maken met hoe u, jij, ik geven. Hoe we geven. Met welke gedachten doen we dat? Wat zijn onze motieven daaronder? Hoe is de houding van ons hart als we straks langs de collectezak lopen? Hoe geven we? Geven we nou omdat het nou eenmaal moet, dat hoort zo, dan zijn we gewend, dan zijn we verplicht? Of zeg je, ik vind het ook fijn dat ik wat mag geven? Dat ik bij kan dragen. Want door te geven zorg ik er niet alleen voor dat andere mensen waar ook in de wereld het evangelie horen. Maar door te geven mag ik ook elke zondag hier op deze plek, deze vertrouwde plek, het evangelie horen. We krijgen Bijbeluitleg. En wat is dan de geestelijke winst? Nou, dat je kennis van God wordt verbreed. En we hopen ook dat het wordt verdiept. Dat je kennis aan Christus in de zekerheid van het heil wordt verdiept. Is het geen geestelijke winst als je bij jezelf merkt, gemeente? Als je bij jezelf merkt wie God voor jou is. Geeft je geen blijdschap als je ook merkt dat andere mensen blij worden met het evangelie van Christus? Als iemand tot geloof in de Heer Jezus komt en het eeuwige leven krijgt toegezegd, gemeente, dan is er een mensenleven gered. Dat is toch niet met een getal of met een cijfer of met euro's uit te drukken. Dan ben je blij met die mens, dan ben je blij met die God van die mens. Kijk, gemeente, als we wat geven, dan wordt ons banksaldo lager. Daar hebt u een punt. En worden we met elkaar geoefend in de afhankelijkheid van de Heer. En juist in die afhankelijkheid van God, gemeente, leer je ook wat je aan God hebt. En dat geeft vreugde, dat geeft blijdschap. De Heer Jezus zegt het ook zo.
Die zal gegeven worden. En alles wat we aan onze minste broeders hebben gedaan, dat hebben we voor Christus zelf gedaan. Ik moest ook denken, gemeente, aan onze concrete situatie in de gemeenten. Ik denk aan degenen onder ons die ook betrokken zijn bij de rommelmarkt. En de schuur die daarbij hoort. Is dit met het geluid? Thank you.
Dank u wel. We moeten ook denken aan de hele concrete situatie van de op handen zijnde rommelmarkt. En er zijn er heel wat onder ons die daar tijd en energie aan geven. Je zou kunnen zeggen, door elke dinsdag ook bezig te zijn in de schuur met het uitzoeken en sorteren van het een en ander, ben je eigenlijk ook indirect bezig met de dingen van het Koninkrijk van God, hè? Maar je kan je afvragen, waarom houden we nou eigenlijk die jaarlijkse rommelmarkt? En gelukkig dat het nu weer kan na 2 jaar. Is dat niet gemeente vanwege de verkondiging van het evangelie in de gemeente? Dat is 1. Maar is dat ook niet met het oog op het welzijn van mensen ver weg? We hebben niet voor niets de werkgroep samendelen. Zodat ook het diaconale centrum in de Roemeense stad Turda kan draaien. Daarom zijn we dus ook hier in de weer. En zodat ook in Roemenië het evangelie van de Heer Jezus een gezicht krijgt. Hoe? In de hulpverlening aan mensen die daar in nood zijn. Ik denk dan gelijk aan wat de Heer Jezus zegt. In zoverre die je dit aan mijn minste broeders hebt gedaan, hebt u dat voor mij gedaan. Geven maakt je rijker. Dat zullen de jongeren die naar Bulgarije gingen en de werkgroep die nu weer bezig is om in augustus bij Leven en Welzijn naar Bulgarije te gaan, ook ervaren. Door tijd en energie en vakantiegeld en vakantiedagen te besteden, door te reizen naar Bulgarije, meedoen met het opknappen van het kindertehuis in Vratsa. Dat is geven in dienst van de Heere. Dat is tot hulp van je medemens bezig zijn. En de ervaringen die je daar opdoet, dat verrijkt je leven. Dat verrijkt je in je dankbaarheid richting de Heere voor zijn goede gaven die je hier in Nederland mag ontvangen. En dat begrijpen we wel, als je van werkvakantie terugkomt, dan is het niet klaar daar. Maar dan gaan we hier ook weer verder met, het zij acties, maar ook die acties in de binnenkamer van gevouwen handen. Om de betrokkenheid op die ander ook vorm te geven. In de Bijbel staat dat God de zegenende ziel vet zal maken. Oftewel, als je royaal zaait, zal je royaal maaien. Wat dat betreft leert Paulus ons vanmorgen een goddelijke rekenkunde. Je moet niet op zilver en goud bouwen, maar zilver en goud inzetten voor het heil van mensen. Paulus die zegt nog iets over het geven van de Filippenzen. In vers 18. Ik heb alles ontvangen. Het is net alsof Paulus zegt, hierbij heb je de getekende kwitantie. Getekend, alles is voldaan. Alles wat jullie hebben meegegeven aan Epafroditus heb ik ontvangen. Ik heb echt niet meer nodig. En jongens en meisjes, hoe noemt Paulus nou wat hij kreeg van de Filippenzen? Heeft gezien in je Bijbeltje? Dat noemt hij een offer. Dat bij God aangenaam is. Zo'n uitdrukking die kom je meer tegen in de Bijbel. Als Noach door de Heere is gered door de zondvloed heen, dan gaat Noach een altaar bouwen en daar legt hij een offer op voor God. En dan lees je die hele menselijk aandoende uitdrukking. God rook de aangename geur van dat offer. Mooi, hè? God gebruikt zijn neus, ruikt de rook van dat offer. God ziet met zijn ogen wat er in het hart van Noach is. En hij ziet dat daar stille dankbaarheid richting God is. Je zegt, ja, maar dat is het Oude Testament, hè, offeren. Nee, de christenen in Filippi die brengen ook een offer. Net als wij, geen dieroffer of een spijsoffer. Gemeente, als we toch de Heer Jezus hebben leren kennen, persoonlijk, door het geloof, als onze schuldbetalende zaligmaker, dan weten we toch dat er een schuldoffer is gebracht op Golgotha. En als we daarin delen door genade, en het dus zeggen, uw bloed, Heer Jezus, reinigt mij van alle zonden. Als dus Christus offer, schuldoffer, de bodem is van ons leven, dan mag je als volgeling van de Heer Jezus in Kerkwijk zeggen, mijn leven is een dankoffer. Een dankoffer. Dus als christen in 2022 breng je toch een offer. Jou kunnen zeggen, je steun aan de gemeenten en aan de wereldwijde dienst van God, je gebed, je ambtelijke werk, je inzet voor de rommelmarkt, je financiële steun, dat zijn allemaal dankoffers. En geen schuldoffer. Want dat heeft Christus gebracht. Dankoffers voor God. We stellen onszelf even twee vragen, gemeente. De eerste vraag is, zoals we hier nou zitten of thuis meekijken en luisteren, even de vraag. Ben ik aangewezen? Leef ik van het schuldoffer dat de Heer Jezus bracht op Golgotha? Ben je door het geloof verbonden aan Christus en aan God de Vader? Tweede vraag. Onze steun aan Gods werk. Is dat voor ons een offer? Ik zei al, jongens en meisjes, bij een offer daar voel je iets van bij jezelf. Mag ik het zo zeggen, dat doet een beetje zeer. Want je geeft het beste. En gemeente, of wij ons geven voelen, ja, dat is voor iedereen verschillend, denk ik. We kunnen niet elkaars hart kijken, we kunnen niet elkaars portemonnee kijken. Ik moest denken aan die Bijbelse notie van het penninkje van de weduwe. Dat was voor haar een offer. Terwijl het mogelijk is dat 1.000 euro geven geen offer is voor een vermogend mens. U voelt wel aan, wat een offer is, dat is heel verschillend. Het gaat dus niet om de hoeveelheid, maar het gaat om de gestalte van je hart. Laten we ons regeren door de Heere, of ben ik middelpuntig? Wat is de kerk ons waard? Hoeveel hebben we ervoor over? Zomaar even eenvoudig sommetje gaan we met elkaar doen. Stel, je mag 50 euro gebruiken. Ik kijk even naar de jongeren, kinderen onder ons. Je hebt 50 euro. Hoe gaan we dat nou verdelen? Hoeveel is daar nou van voor God? Dan kan je zeggen, ja, ik heb 25 euro nodig voor mijn telefoon. En 10 euro voor een lekker luchtje. Van de week heb ik ook nog een verjaardag. Klein ding wil ik meenemen van 5 euro. Ik heb nog 10 euro over. 5 euro om snoeperijen te kopen. Oh ja, mijn moeder krijgt ook nog 2 euro. We hebben er nou nog 3 over, hè? 3 euro. Nou, dat is voor de kerk. Is die 3 euro die jij nou aan God geeft, is dat nou een offer? Of is dat nou een fooitje? We zeiden, een offer dat voelt als een hap uit je geld. Als je nou 3 euro aan de zending geeft, zeg je nou, heel wat hoor. Maar stel nou dat je oma op verjaardag komt. En die geeft jou 3 euro. Wat ga je dan tegen je vader en je moeder zeggen? Nou, een groot cadeau van oma gekregen. 3 euro. Ik denk het niet. Ik denk dat je een beetje sip kijkt. Ik kreeg van oma maar 3 euro. Weinig, hè? Hoe komt dat eigenlijk, hè? Dat nou 75 euro uitgeven voor een vrijgezellenfeest van vrijdag? Dat je daar geen punt van maakt. Maar 75 euro als bijdrage aan de kerk, daar moet je even over denken. We zeiden al, gemeente, de omstandigheden waarin we verkeren is voor iedereen verschillend. De Heere God die weet wat hij aan u, jou, mij heeft toevertrouwd. We hebben het allemaal te leen gekregen, toch? Maar mag hetgeen wat wij nou aan de kerk geven, is dat nou iets waarvan de Heere zegt, dat is nou een aangename geur. Dat is nou een fijne geur. In vers 19, gemeente, stapt Paulus af over wat hij nodig heeft. Het gaat nu over wat de Filippenzen nodig hebben. En dan zegt hij, mijn God zal u voorzien, zal u vervullen. Mooi, hè? Vervullen, dat wil zeggen, het loopt tot aan over de rand, zou je kunnen zeggen. God zal u vervullen in wat u nodig hebt. Even een streepje onder het woordje nodig. De Heere God weet wat jij, u, ik nodig hebben. Heel verschillend, hè? Nood, nodig. Er is wat een nood. Huiselijke nood, persoonlijke nood, gezinsnood, huwelijksnood. Nood vanwege je lichaam. Nood omdat je uit balans bent met je denken. En dan zegt Paulus, zou je nou niet vergeten dat je een God hebt die weet wat jij nodig hebt? Is dat nou niet een hele geruststellende gedachte, gemeente? Ieder die bij de Heer Jezus schuilt, mag zich verzekerd weten van Gods vaderlijke zorg. Mijn God zal voorzien van alles. Dus als je in het donker zit en je verlangt naar licht, mijn God zal voorzien, zegt Paulus. Is het onrustig in je hart en verlang je naar rust en vrede, mijn God zal voorzien. Ga je gebogen door het leven? Heb je behoefte aan krachtige genade? Mijn God zal voorzien. Ben je verlegen om verdieping, om verzekering, mijn God zal voorzien. Gemeente, we hebben een God die kan voorzien. Maar je wil niet weten hoe rijk God is. Hij kan geven, want hij is rijk en hij wil ook geven. Wat gaat er nou schuil, gemeente, achter die gulheid van God de Vader? Dat is zijn genade in Christus. Alles wat een leerling van Christus nodig heeft, zal zijn Vader geven. Want er is voor betaald. Met het bloed van zijn eigen zoon. Hij geeft naar zijn rijkdom. En God heeft wat te geven, gemeente. Want de hemel en de aarde, het behoort hem allemaal toe. Het staat hem ook allemaal ter beschikking. God is rijk.
In zichzelf, zeker. Maar ook in zijn bewogenheid richting ons mensen. En God zal zijn rijkdom op een heerlijke, op een wonderlijke manier aan het licht laten komen, zegt Paulus. Door Christus. We zijn aan het eind. En we gaan even terug naar het begin. Hoe noemen we dat geven in de kerk ook alweer? Dienst van de offeranden. Het thema was van geven aan God word je rijker. Waarin word je rijker? In je kennen van de Heer. In het liefhebben van hem. In je hoop op Gods toekomst. En vanwege de rijkdom van de Vader. En de overvloed aan genade bij de Zoon. Verheffen we, gemeente, nu Gods lof. En we zeggen het met de apostel mee. Zegt u het ook mee in uw hart? Onze God en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we zingen. Uit Psalm 116 en daarvan vers 9. O Heer, ik ben uw knecht. U maakte mijn banden los. U bevrijdde me. U stelde me in de vrijheid. En daarom doe ik gewillig offeranden. Waarvan? Van lof en dank. U plechtig toegezegd. Het 9e vers van 116. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden en danken. Wat geeft u ons veel, Heere? Uw Zoon, uw genade. Het is uw grootste gave. We danken u dat u een verzoenend God bent. Die uw Zoon het onmisbare schuldoffer liet brengen. En door uw offer, Heer Jezus, Door het geloof in dat offer van u. En door dat geloof dat u wekt en werkt. Wordt ons leven. Als kind, als jongere. Een dankoffer. We danken u, Heere, voor wat u ons hebt toevertrouwd aan genade. Aan uw werk. In ons hart. Voor de ruimte die u maakte voor uzelf. En dat u een onuitputtelijke schatkamer hebt. Waaruit u uitdeelt. En u wordt van uitdelen niet armer. We danken u daarvoor. We danken u voor de genade die u geeft, de gezondheid, de goederen, de financiële middelen. Heilige Geest, wilt u ons leren om heilig met ons geld om te gaan, dat we leren offeren. U weet wie we zijn, wat we te leen hebben gekregen, wat er nodig is in onze persoonlijke omstandigheden, wat we missen kunnen en wat we geven kunnen. Laat uw genade ons motiveren om offerend te leven. Dat we tijd en energie en geld offeren voor uw dienst, daar wordt u rijker van, daar worden we zelf rijker van, daar wordt onze naaste rijker van. We bidden u, Heere, voor deze uw wereld waarin de verschillen enorm zijn. Grote rijkdom en ontzettende armoede. We bidden u, Heere, om de doorwerking van bijbelse gerechtigheid. Opdat ieder mens verzekerd is van dagelijks voedsel en er onderwijs is voor kinderen met het oog op hun toekomst. Heere God, we lopen op tegen de complexiteit van het bestaan, van de samenleving. Wilt u de organisaties die zich inzetten voor een eerlijke verdeling van goederen zegenen? Zegen het werk, Heere, dat alle vrijwilligers doen met het oog op de rommelmarkt, wekelijks in de schuur. Wees met hen die de spullen uitzoeken en verkopen. Wees met alle die bij het organiseren van de markt betrokken zijn. En laat het op zaterdag 21 mei, als u het geeft, toch een goede dag mogen zijn. In onderlinge verbondenheid. Maar vooral en allermeest met het oog op de uitbreiding van uw koninkrijk. In de plaatselijke gemeenten, maar ook in Roemenië en Bulgarije. Zegen de werkgroep samen delen. Met alle contacten die ze hebben in Oost-Europa. Zegen uw gemeente daar. Zegen wat daar gedeeld wordt vanuit het evangelie. Wil daar ook die diaconale zorg bekronen. Breid uw koninkrijk uit. We bidden u om een zegen voor de jongeren die zich voorbereiden op een werkvakantie deze zomer in Bulgarije. Laat hetgeen zij hopen te gaan doen tot zegen van jongeren en ouderen daar mogen zijn. In het tot zegen zijn voor anderen, dat er ook een zegen ontvangen wordt voor zichzelf. We danken u, Heere, dat onze koning afgelopen week jarig mocht zijn. Wees hem tot hulp en sterkt ook in het nieuwe levensjaar. Bekwaam hem, opdat hij zijn hoge ambt tot heil van het volk en tot roem van uw naam mag uitoefenen. Omring hem en zijn vrouw en hun gezin en de hele koninklijke familie met uw gunst. Laat hen van uw priesterlijke offer leven, Heer Jezus. Opdat zij hun leven als een levend dankoffer aan u en uw Vader zullen wijden. Wij dragen de zieken van de gemeente aan u op. Wees met meneer Grandia in het ziekenhuis. Gedenk hem in de avond van het leven. Zegen de medische zorg die hij ontvangt. En laat de woorden uit het woord die hij hoort mogen binnendringen in zijn gedachten. En hem mogen verbinden aan u, de God van alle heil. Gedenk ook zijn vrouw en alle die bij hem horen.
Wees met mevrouw Weigersen, die verhuisd is naar het slot in Gameren. Een hele stap voor haar, maar ook voor haar zus, die in het huis aan de Molenstraat is blijven wonen. Waar samen het leven werd gedeeld, is er nu contact op afstand. Terwijl ook de onderlinge communicatie al wat afstand gaf. Geef, Heere, beide uw zegen in de avond van het leven. We danken u dat uw echtpaar van Diggelen Schouten het afgelopen dinsdag schonk te gedenken dat ze 60 jaar in de huwelijksband aan elkaar verbonden mogen zijn. Wat een groot voorrecht is dat, om dat samen te gedenken. Bij zo'n gedenkdag is er veel reden tot lof en dank. Maar ook op dat moment doen zich littekens van gemis voelen. Van dierbaren die op zo'n dag van gedenken worden gemist. Heere, wees hen in de avond van het leven tot hoop en heil. Dat vooruit mag worden gezien naar de toekomst die u bereidt voor alle die uw naam ootmoedig vrezen. Het verleden is lang van echtpaar van Diggelen, maar de toekomst met u, die is eindeloos, eeuwig. En laat dat vooruitzicht het hart mogen verblijden en allen die bij hen horen. Heren, wij bidden u om voortdurende wijsheid en moed voor de regering in Oekraïne. Zegen de soldaten bij de verdediging van het land. En troost het bedroefde hart met uw troostende nabijheid. En zegen de hulpverlening, Heren, aan gevluchte Oekraïners in Oekraïne. En waar dan ook in Oekraïne. En waar dan ook in Europa. Wij bidden u om vrede. En wij vragen u, gebied dat de wapens zullen zwijgen, opdat barmhartigheid en gerechtigheid inhoud zullen krijgen. Onze hoop die is op u. Hoor ons gebed, groot en heerlijk drie-ene God, u zij lof en dank. Amen. De slotzang, gemeente, is uit Psalm 116. We zingen daarvan de versen 7 en 10. Wat zal ik met Gods gunst overladen? Die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. De versen 7 en 10 van 116. Gemeente, ontvang de zegen van de drie enige God en ga straks heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.